geliefde gemeente, nooit heeft een hartverscheurender roep uit een diepere nood en een zwaarder lijden geklonken dan die van het vierde, het middelste kruiswoord. Dan uit de mond van de Heere Jezus vanaf het kruis, na die 3 uren durende duisternis, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En daarmee schreeuwt de Heer Jezus zijn diepste nood uit met woorden van David. De Heer Jezus lijdt en sterft niet voor zichzelf, maar als borg. Hij hangt aan het kruis in plaats van al de zijnen, van u en van jou, die zonder dit gebeuren, zonder dit lijden en sterven, dat met geen enkel ander lijden en sterven te vergelijken is, die zonder dit, die zonder deze Jezus geen leven hebt. Voor wie alles afhangt van wat hier plaatsvindt, van wat hij hier doorworstelt, van dat alleraangrijpendste waarom, bij de ontelbaar vele waaroms die ook in onze tijd uit het hart opkomen, bij de afschuwelijke dingen die plaatsgrijpen. Maar dit toch, dit alleraangrijpendste waarom uit de mond van deze mens, van deze rechtvaardige, deze enige rechtvaardige, van wie immers ook Pilatus bleef volhouden: ik vind geen schuld in deze mens. Hier roept Jezus uit de diepte van de hel, uit de buitenste duisternis waar God niet is. Hij schreeuwt het uit: waarom? En hij is, goed beschouwd gemeente, de enige die dat met het volste recht doet. Waarom? Hij doet dat hier voor u die dat soms ook uit kunt roepen. He, zoals eens David dat deed in die psalm waarvan we gezongen hebben. Maar dan toch altijd, wie we dan ook zijn mogen, al zijn we David, die daar uiteindelijk geen recht op hebt. Op dat waarom. En wel omdat wij moed en vrijwillig God hebben verlaten. En wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Wij prediken u op deze laatste lijdenszondag het waarom van de borg uit de hel. Het waarom van de borg uit de hel, wereldschokkend, hartverscheurend en onbeantwoord. Gemeente, wat kreeg de Heere Jezus hangende aan het kruis? We hebben er iets van gelezen zojuist, nog niet allemaal te horen. Verschrikkelijk. Om zo te moeten sterven. Met al die spot en met al die laster en al die verwijten en uitdagingen. Tot het moment dat het midden op de dag plotseling aarde donker werd. Volslagen donker, zoals het nog nooit donker geweest is. En zo donker kan het in Egypte toen ook met die plaag niet geweest zijn. Volslagen donker. Toen moesten alle monden zwijgen. Toen sprak alleen God. God sprak met zwijgen. God sprak met het zich afkeren van zijn zoon. God sprak met duisternis, met oordeel. Bedenk onwillekeurig aan Egypte. 3 dagen duisternis. Dat was geen leven voor dat volk. En vergeleken met dit duister op Golgotha was de duisternis van Egypte nog maar schemer. Deze 3 uren duisternis op Golgotha, gemeente, is de sprake van de dood in al zijn verschrikking. Is de sprake van de hel, van de buitenste duisternis. Wij beleiden immers ook van de Heer Jezus, nedergedaald ter helle. Als we terugdenken aan de geboorte van de Heer Jezus, toen verscheen daar een hemels heerlijk licht in Bethlehem. En nu, maar een paar kilometer daar vandaan, bij zijn sterven, deze angstwekkende helse duisternis. Toen bij zijn geboorte ging de hemel open. Nu gaat de hel open. Toen was er een hemelse blijdschap. Nu is er de bitterste smart en de helse angst. Hoe kan het toch bestaan, gemeente? Hij die het licht der wereld is, is nu in de diepste duisternis. Johannes schrijft aan het begin van zijn evangelie dat alles zijn bestaan aan de Heere Jezus te danken heeft. Heel de schepping. God heeft alles door het woord gemaakt. Dat woord dat vlees geworden is in de Heere Jezus. Hij die het licht is en het leven, hij gaat sterven. Dan heeft de schepping geen bestaan meer. Dan wordt het donker als de nacht. Dan wordt het nog donkerder dan in den beginne, toen de duisternis op de afgrond was. Gemeente, wij worden hier op Golgotha bepaald bij de duisternis van het oordeel van God over de zonde der wereld. Wanneer het zijne, zoals Johannes dat noemt in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie, het zijne, dat is uiteindelijk alles wat bestaat, alles wat geschapen is, daar hoort ook de zon bij. En de maan, er horen die ontelbare sterren bij. Als die dan hun licht niet meer geven, dan stemt hier de schepping, heel de schepping in, met Gods oordeel over zijn zoon. Wanneer de Heere God de zon laat opgaan en schijnen over bozen en goeden, zoals de Heere Jezus dat zegt. Maar hier is geen sprankje licht meer voor de Zoon van God. Hoe zwaar is dit lijden? Hoe moordend is deze duisternis? Dit zwijgen van God? Dat is het ergste wat er is. En waarom wij ook, wanneer in de tijd van de profeten dat gebeurde, dat het zo stil was, dat de Heere zich als het ware terugtrok. Dan roept de profeet, och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. Het zwijgen van God, dat is het ergste wat er bestaat. Die 3 uren duisternis, die een eeuwigheid zijn. De Zoon van God, nedergedaald ter helle. Hij vond hier op aarde in zijn leven al geen plaats, geen plek van rust. Hij krijgt in zijn sterven zelfs geen sprankje licht. En we lezen en we weten, de mensen hebben hem verworpen. En de schepping, die stoot hem als het ware af. De schepping verdraagt hem niet meer. Deze aarde die om onzentwil vanwege de zonde vervloekt is. En God in de hemel heeft hem verlaten. Geen plek meer bij de mensen op aarde, onder de schepselen. Maar ook geen plaats meer in de hemel bij God. Een duistere aarde, een gesloten hemel. De mensen hem verworpen, de aarde hem verstoten, God hem verlaten. Gemeente, dat is huiveringwekkend. Dat is geen leven. Dat is de dood. In al zijn verschrikking. En heel de schepping zucht onder de zon. Dat wordt met de dag erger. Heel de schepping ligt onder het oordeel van God. Want duisternis en kruis spreken van vloek. De vloek van God over de zonde en het oordeel van God. En dan zien we ook hier dat heel de schepping daarin betrokken is. En zo draagt de Heer Jezus hier werkelijk het oordeel van God. Het is hier eigenlijk niet om uit te houden, gemeente. Het is hier eigenlijk ook niet om aan te horen, om aan te zien. Om tot je door te laten dringen, voor zover dat tenminste mogelijk is. Het is hier zo diep, zo duizelingwekkend diep. Het is hier zo huiveringwekkend donker. Het is hier zo onhoudbaar, benauwend stil. En eenzaam. Gemeente, hier kunnen wij niet komen. De Heere Jezus sterft alleen. Hier gaat zelfs zijn God, hij zegt mijn God, hartverscheurend. Waarom hebt gij mij verlaten? Eerst zijn het de zijnen die zich tegen hem keren. En dan is het zijne dat hem tegen is. En tenslotte is het zijn God die tegen hem is. Het is hier de plaats van het gericht. Wel, gemeente, zie dat. Besef dat. Zie hem, de Zoon van God, die borg wil zijn. Die dit alles voor anderen doet. Die dit voor zondaars over heeft. Zoals u en jij en ik. Zoals wij die dit horen, die dit lezen, die dit weten. Laat dit gebeuren ons dan, als dat nog niet eerder plaatsvond, ons stilzetten. Werkelijk stil doen worden. Dat zou het ergste zijn. Dat we na 7 Lijdensweken, en misschien straks ook nog na Goede Vrijdag, dat we hieraan voorbij leven. Want u hebt hem en jij, u hebt hem nodig. En laat dat gebed maar steeds in u en jouw hart zijn, leer mij uw lijden, Heere, toch recht betrachten. Hij is de borg. Er is geen andere. Hij heeft het zelf gezegd. Ik ben de deur. Er is geen andere deur. Ik ben de weg. Er is geen andere weg tot de Vader. Hij werd buitengesloten, verlaten, opdat hij u en jou zou aannemen en thuis zou brengen. Hij kwam in de helse duisternis om u in het hemelse licht te doen komen. Welgemeente, deze gang van de Heer Jezus, dit erge, dit is het enige dat redt, dat u en jou redt. Deze borg hebt u nodig. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout van het kruis, zegt ons avondmaalsformulier zo treffend. Toen hij riep met luide stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen worden en nimmer meer van hem verlaten worden. Zie dan deze duisternis. Versta toch de sprake van dit helse donker, van dit ontzaglijke zwijgen. De Vader keurt dit alles goed. De Vader keurt dit alles goed. Is niet zo, gemeente, dat wij alles wat we uit Oekraïne horen, wat daar gebeurt, dat we afkeuren. Afschuwelijke dingen. We zijn verontwaardigd. We kunnen boos worden. Opstandig misschien. Haatgevoelens kunnen in ons opkomen. De Vader keurt dit goed. Hier lijdt, hier kermt, hier sterft de borg. Deze hebt u nodig. Is hij jou zo dierbaar? In deze ondraaglijke duisternis, als heel de schepping van ontzetting de adem inhoudt bij dit lijden, omdat de schepping alles aan hem te danken heeft, kunt u er dan onberoerd aan voorbij gaan. En kan jij er dan onveranderd mee verder? Ten tweede, hartverscheurend, dat de mensen zich tegen de Heer Jezus keren en hem verlaten, dat is diep schokkend. En dat alle lichten doven. Ontzettend. Benauwend. Maar dat ook God, zijn God, zich tegen hem keert, hem verlaat. Hartverscheurend. En dat doet hem uitschreeuwen, de woorden van onze tekst, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Eeuwen eerder riep David dit in grote nood. God was ver van zijn verlossing, zegt hij. God hoorde, althans voor Davids waarneming, niet naar zijn brullen uit zijn ellende. Hij zegt, overdag riep ik tot God, maar hij antwoordde niet. En ook 's nachts maar, ik vond geen rust. De hemel van koper, geen antwoord. En gemeente, dat was voor David zo ontzettend erg, omdat hij de Heere, zijn God, zo heel anders kende. Kent u ook de Heere zo? Als een horend God. Als een helper in de nood. In Psalm 34 is het zo anders. Daar kan hij zeggen, hij verloste mij uit al mijn benauwdheden. Uit al mijn vrezen heeft hij mij gered. Maar nu geen antwoord. Een zwijgend God, een gesloten hemel, het ergste wat een kind van God kan beleven. Maar nu schreeuwt de grote zoon van David zijn nood uit tot zijn God, met dezelfde woorden. En dat heeft zeker veel te zeggen. Hij maakt de nood van David. Het is ten diepste niet zijn nood. Het is de nood van de zijnen. De nood van zondaren, van schuldigen, van veroordeelden. De nood ook, met name van David toen, en van al Gods kinderen van alle tijden. Hij maakt de nood tot de zijnen. Hier lijdt en sterft hij van wie de psalmen en profeten hebben getuigd. En zo hebben wij ook de schriften en ook de psalmen te verstaan. De klacht van David in psalm 22 is dus eigenlijk een schreeuw om hem. Om de Christus, om de borg, de beloofde verlosser en koning. Ook David had een zaligmaker nodig om voor God te kunnen bestaan. En zonder die verlosser was ook David voor eeuwig verzonken in de kolken van de toren van God. Hoor hem roepen, mijn God, dat woordje mijn God. Psalm 89, daar staat gij, in de berijming gij, zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. Er is geen eenheid die dieper is en hechter is dan de eenheid tussen de vader en de zoon. We horen Jezus zelf zeggen, ik en de vader zijn één. Hij is de enige, de Heer Jezus, die van eeuwigheid met recht kan zeggen, mijn God. Let wel, gemeente, hier niet mijn vader. Hier niet de vadernaam. He, zoals in het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17. Heilige Vader. Hier buigt de Zoon. Onder de ondraaglijke last van de toorn van God over de zonde, als mens, als borg, met al de schuld van zijn kerk beladen, niet zijn eigen schuld, uw schuld, jouw schuld, mijn schuld, der wereld zonde schuld. Heer Jezus roept uit de verlatenheid van God. Dat is eigenlijk heel onbegrijpelijk. Uit de verlatenheid van God roept hij toch tot zijn God, mijn God. Je zou zeggen, het is eigenlijk tegenstrijden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daarin zit het zo erg. Zijn God, niet een God, hè, zoals daar dikwijls zo vaag over wordt gesproken, maar zijn God heeft hem verlaten. Vandaar dat prangende, waarom hebt gij mij verlaten? Die twee persoonlijke voornaamwoorden staan naast elkaar. Vlak bij elkaar. Gij, mij. Wij horen Thomas uitroepen, wanneer de opgestane Jezus zich aan hem bekend gemaakt heeft. Mijn Heer, mijn God. Dat is de taal van het leven. Dat is de taal van de gemeenschap met God, van de liefde, van het verbond. Dat is de allerdiepste en teerste gemeenschap tussen een mens en zijn God. We horen Rut zeggen, uw God, Naomi, is de mijne, is mijn God. Hebt u dat ook al en jij van harte tegen de Heere gezegd: U bent mijn God. U bent mijn koning. Deze band wordt nu verbroken. En dat is de hel. Het is eigenlijk ondoorgrondelijk. Het wordt wel eens zo verwoord: God van God verlaten. Dat is een ondoorgrondelijk mysterie. De gemeenschap tussen de Zoon en de Vader doorgesneden. Mijn God. Het is tegen alle gevoel, tegen alle recht, tegen alle reden. Het is hartverscheurend. Als deze band verbroken wordt, sabachthani, mij verlaten. In het Aramees is het maar één woord. De Heer Jezus roept dit uit in zijn moederstaal. De taal die hij als kind heeft leren spreken. En als kind heeft hij geleerd: God zal zijn volk, dat hebt u en dat heb jij toch ook geleerd. God zal zijn volk zijn erfdeel nooit begeven en nooit verlaten. Maar nu wordt hij door zijn God verlaten om dat nu waar te gaan maken. Opdat hij u en jou die op hem hoopt nimmer meer verlaten zou. Om die belofte vaste grond te geven. Om zo Gods beproefde volk en kinderen, zoals David in Psalm 22, de verzekering te geven: ik zal u nooit verlaten, omdat ik mijn Zoon verlaten heb. Gemeente, hier is het de plaats van Gods gericht. Op Gabbata sprak Pilatus, de aardse rechter. Op Golgotha spreekt de Heere God, de hemelse rechter. Hier voltrekt God het vonnis aan zijn Zoon, die zich hier helemaal één gemaakt heeft met zijn kerk. Hier rust de vloek van God op de Heere Jezus. De vloek die elke zondaar verdiend heeft en elke zondaar ook te wachten heeft, ieder die hem niet als zaligmaker toebehoort. En daarom hebt u en heb jij, als het goed is, toch het allerhoogste belang bij dit afschuwelijke gebeuren op Golgotha en bij de afloop van deze terechtstelling. Want gemeente, hier op Golgotha vallen de beslissingen voor de eeuwigheid. Hier gaapt de open hel ons aan in deze duisternis, in dit hartverscheurend roepen uit de Godverlatenheid. De Heer Jezus heeft ten volle beleefd wat we straks gaan zingen met Psalm 116. Ik lag gekneld in de banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Hier buigt de knecht des Heeren onder het recht van God. Hier treedt God in het recht met zijn Zoon, die al de schuld van zijn volk op zich genomen heeft. Hoe nodig tot redding. Sion zal door recht verlost worden. Want als God zal gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? Gemeente, hier op Golgotha is voor u en voor jou en voor mij en voor geen mens een bestaan. Hier is het voor ons allen vergaan. Van God verlaten, dat is verloren. Dat is de hel in zijn verschrik. Daar is de Heer Jezus geweest waar geen mens kan komen. Maar hier is dan ook Psalm 85 vervuld. Hier is de hitte van Gods gramschap volkomen uitgeblust. En daarom schrijft Paulus in 1 Korinthe 2 die zo bekende woorden: ik wil, en dat zeggen we ook met het oog op Goede Vrijdag, ik wil niets anders onder u weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Laat het om hem gaan. Ook in uw en jouw leven. Die in uw plaats de vloek gedragen heeft. En van zijn God verlaten is. Ten derde onbeantwoord. Dat allerbenauwendste waarom. Er kwam geen antwoord. Die schreeuw van doodsangst, van helle angst, die vraag aan God, van hem die met recht kon zeggen: mijn God, waarom? Geen antwoord. De Heer Jezus zweeg onder zijn verhoor, terwijl hij zoveel kon zeggen. Nu schreeuwt hij het uit en zijn God antwoordt niet. Er is niets erger voor een kind als het in nood is, als het bang is en om hulp roept, maar er komt geen antwoord. Vader en moeder zijn er wel, misschien wel vlakbij. Maar ze horen niet. Jezus spreekt hier ook woorden die hij kende. De Heer Jezus leefde van jongs af aan bij de schriften en ook bij de psalmen, dat is wel duidelijk. Hij leerde dat in zijn moedertaal. En zo heeft hij zich ook met dat woord dat hem zo vertrouwd was, zo heeft hij zich al aan het begin van zijn optreden, toen hij in de woestijn geleid werd om door de duivel verzocht te worden, heeft hij zich verweerd tegen zijn boze aanslagen met het zwaard van het woord. En het woord van God kan oneindig veel meer doen dan alle tanks en alle raketten en alle wapens die er in de wereld te vinden zijn. Die zo'n ontzettende verwoesting kunnen bewerken. Maar de Heer Jezus had het zwaard van het woord. En Satan, die allervreselijkste vijand, die doodsvijand, moest zwichten. En de engelen kwamen hem te hulp en ze dienden hem. Maar hier, op het einde, geen mens, geen God. Waarom? Waarom verlaat gij mij? Geen antwoord. Gemeente, in feite is dit waarom van de Heer Jezus hier ook geen vraag die om een antwoord, die een antwoord verwacht. Iemand zegt terecht dat wij dit waarom van de Heere Jezus eigenlijk toch niet op één lijn moeten stellen met al die waaroms die wij kunnen hebben. He, dingen die wij niet aankunnen, die wij niet begrijpen. Het is veel meer het waarom van, ja zeg maar, van verbijstering. Want de Heere Jezus wist toch al van eeuwigheid waarom. Waarom hij dit lijden zou dragen. Ik kom om uw wil te doen, o God. En hij keerde zich, terwijl Petrus dat probeerde te verhinderen, heel bewust richting Jeruzalem, om daar verworpen te worden. De Heer Jezus wist waarom hij dit lijden zou dragen. Hij heeft in Gethsemane, dat zou je kunnen noemen het voorportaal van de hel, Wat heeft hij daar al geworsteld met die drinkbeker van de toorn van God over de zonde. Als hij bidt, Vader, indien het mogelijk is dat deze drinkbeker aan mij voorbij gaat. Hij weet dan ook, dit is niet mogelijk. Maar hij is ook mens. En als Gods toorn en vloek op hem gaan drukken, en als het allemaal zwaarder en zwaarder wordt, en zijn zweet tot bloed wordt, dan roept hij dit uit. Maar hij zegt er tegelijk bij, maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. In dat vragen, indien het mogelijk is, en waarom? Daarin horen wij Jezus als borg zijn ondraaglijke smarten tot uiting brengen. Dat zo zwaar wordt, dat zelfs hij roept, die alles weet. Waarom? En die het niet alleen weet, maar die het ook wil. En die zwijgend veroordeeld werd, en nu tot een zwijgende God zijn nood uitschreeuwt. Gemeente, dit leert ons in één keer, met die ene schreeuw van Jezus, vanaf het kruis tot zijn God. Dit leert ons hoe verschrikkelijk de hel is. Altijd van God verlaten, waar God zwijgt in alle taal. Dit alles vanwege de zonde. Dat zijn kind, zijn geliefde zoon, geen antwoord van de Vader krijgt. Dat alles vanwege uw zonde. Dat is het antwoord. Jouw zonde. Mijn schuld. Wat is de zonde erg? Dat leer je nergens zo indringend als op Golgotha. Hoe verschrikkelijk is de zonde. Hoor hem hier smartelijk roepen, schreeuwen, kermen. Waarom? En gij antwoordt niet. Gezonken in de diepten der hel. Hij, de rechtvaardige, die geen zonde gekend of gedaan heeft of gedacht heeft. Hij gezonken in de diepste diepten om u en jou eruit te halen. Zoals we die dichter van Psalm 130 horen roepen uit de diepten der ellende. De Heer Jezus is veel dieper gezonken. En u en jij en niemand kan ooit uit die diepten van ellende en verlorenheid zich redden. En daarom is er maar één weg. Verwacht je heil, je hulp van hem. Van deze roepende borg die geen antwoord krijgt. En dan is dit helse zwijgen, dat is de sprake van uw, van mijn hemelhoge schuld bij God. Dat is de sprake van het recht van God. Maar tegelijk, Gode zij dank, de sprake van de genade van God. Dat eeuwige wonder van genade, dat je nooit klein kunt krijgen. Daarvoor maakt u die hem hier zo het allermeest bemint. Daarvoor mag je hem nu al in beginsel en eens tot in alle eeuwigheid en volmaakt groot maken. Eeuwig groot maken. Hij het oordeel en u de vrijspraak. Hij de vloek. En jij de zegen, hij de dood en u het leven. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf in de hel. Zie hem dan toch lijden en hoor hem dan toch roepen vanaf het vloekhout in jouw plaats. En vind dan maar een hemelse vertroosting in zijn hellevaart. En we eindigen met die diepe, ontroerende, indringende omschrijving die zondag 16 van de Heidelbergse Catechismus geeft van het nedergedaald zijn ter helle van de Heer Jezus. Hij is nedergedaald ter helle opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroost dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis, gezonken was, dat hij mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Laat dit ook uw en jouw belijdenis mogen zijn en uw enige vertroosting. Amen.